De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, dierbare luisteraars van De Leeswijzer. Vandaag hebben we het genoegen om u één boek te mogen voorstellen. En we gaan ook in gesprek met de auteur. Eén boek omwille van het feit dat het past in een groter kader, namelijk waar we zelf kunnen ontdekken hoe men nu eigenlijk tot een heilig verklaringsproces komt, hoe dat eigenlijk in zijn werk gaat. En we gaan het vandaag hebben over een grote figuur uit onze Vlaamse geschiedenis, die bijzonder veel betekend heeft voor de zorg voor zieken, niet in het minst geesteszieken. En een naam is die ongetwijfeld velen van u bekend in de oren zal klinken, zeker als u uit het bisdom Gent afkomstig bent. En dan heb ik het natuurlijk over Petrus Jozef Trist. Het proces tot zaligverklaring van de dienaar Gods, Petrus Jozef Trist, biedt dan ook ons de gelegenheid om dieper door te dringen in het spirituele leven dat deze apostel van de Caritas bezielde, om zich quasi grenzeloos open te stellen voor de noodkreten van de zieken en armen in zijn tijd. De centrale vraag van dit boek luidt of vader Trist erin geslaagd is op een buitengewone wijze de deugden te beleven, zodat hij daarin voor ons vandaag een waar voorbeeld mag zijn. Een voorbeeld dat ons kan aanmoedigen om eveneens een deugdvol leven te leiden. Het onderzoek naar het geestelijke leven van vader Trist werd een boeiende oefening die ons echt nieuwe inzichten heeft bijgebracht, die we graag met u delen, zegt de auteur. Dit boek mogen zo een uitnodiging zijn om ons leven meer passioneel af te stemmen op deze deugden, om zo tot het ware geluk te kunnen komen. De auteur is voor velen van u zeker ook geen onbekende. Wij mogen namelijk in gesprek gaan met broeder René Stokman, die zelf broeder van liefde is natuurlijk, promotor van het proces tot zaligverklaring, jarenlang ook generale overste van de Broeders van Liefde tot 2024. Hij is ook professor aan de Universiteit van Lateranen in Rome. We gaan met hem uitgebreid in gesprek. Niet alleen over dit zaligverklaringsproces, heiligverklaringsproces, en hoe dat onderzoek tot nu toe is verlopen, maar ook welke invloed het onderzoek naar het leven van de stichter van de Broeders van Liefde op hem heeft gehad. U kan luisteren naar het gesprek dat we mochten hebben met broeder René Stokman. En zo, dierbare luisteraars van De Leeswijzer, hebben we vandaag één boek dat we graag aan u willen voorstellen. En we nemen graag wat meer ruimte om het boek voor te stellen, daar we het grote genoegen hebben om hier in de studio's in Tienen broeder René Stokman op bezoek te hebben, om hem enkele vragen te kunnen stellen over zijn nieuwste boek dat hij geschreven heeft over specifiek de deugden van Petrus Jozef Trist. Broeder Stokman, van harte welkom in onze studio's hier.
Dank u wel. Ook een groot genoegen hier aanwezig te zijn.
De gloednieuwe studio's van Radio Maria. Misschien is het goed om uzelf nog even voor te stellen aan onze luisteraars, voor zij die u niet kennen, alvorens we het gaan hebben over uw nieuwste boek.
Ik ben dus broeder René Stokman, broeder van liefde, sinds 53 jaar, dat betekent al wat. En ik ben actief geweest hier in België als verantwoordelijke in Gent, als verantwoordelijke voor de ziekenzorg bij de Broeders van Liefde, als provinciale overste. En van 2000 tot 2024 was ik de generale overste van de Broeders van Liefde. En nu ben ik zowat onderweg tussen Rome, Rwanda, België, probeer ik verder ons charisma uit te dragen.
Een charisma dat zich heel sterk concentreert rond het geloof. God is liefde.
Inderdaad, het charisma dat we hebben meegekregen doorheen onze stichter. Charisma is altijd een gave van de Heilige Geest. Maar hij heeft die gave meegedeeld naar ons toe, tot op vandaag. En de kerngedachte van ons charisma is toch wel God is liefde. Met de opdracht om deze liefde uit te dragen, uit te zenden, uit te stralen in de wereld. En dus kunnen we zeggen, het is een charisma van de caritas. Mm-hmm. Caritas als een uitstraling in de wereld van Gods liefde.
Ja, en natuurlijk diep geworteld in het leven en de spiritualiteit van jullie stichter. Dat is Petrus Jozef Trist, eerbiedwaardig verklaard, zeer recent nog. Petrus Jozef Trist, anders bekeken, spiritueel portret vanuit de deugden, dat is uw nieuwste boek. Maar misschien moeten we toch eerst even hebben, wie was die Trist nu eigenlijk? En wat heeft hij eigenlijk allemaal gedaan voor de kerk om het geloof in Jezus tot bij de mensen te brengen?
Zo, Petrus Jozef Trist is geboren in Brussel in 1760. Een normale jeugd gehad. Hij behoorde tot een betere stand. Daarmee kon hij verder studeren. Hij heeft gestudeerd zelfs in Leuven. En daarna is hij priester geworden. Maar dat wel in een zeer moeilijke periode. Een periode die getekend was door de Franse Revolutie, waarbij de verhouding kerk en staat totaal eigenlijk overhoop werd gegooid. En dat heeft hij toch wel heel sterk beleefd. Hij heeft dus eigenlijk opgevoed, opgeleid in een periode dat de kerk nog altijd het centrum was van het heelal, mogen we zeggen. En hij heeft heel die ommekeer moeten meemaken, wat bij hem ook totale bekering heeft teweeggebracht, om zich opnieuw te positioneren als kerk binnen de wereld. Heel belangrijk, nadat hij een aantal kleinere functies heeft uitgeoefend als priester, onderpastoor in Assen, in Mechelen, in Hanswijk, kleine plaatsen, maar telkenmaal toch wel als een zeer devote, toegewijde priester. Plots werd hij geconfronteerd met de Franse Revolutie, de Franse overheid, die eiste dat alle priesters de eed van trouw aflegden. Eed van trouw aan de Nieuwe Republiek, eed van haat aan het Koningshuis. De kerk twijfelde en eigenlijk alles wat de kerk had meegemaakt met de confiscatie van hun kerkelijke goederen, was eigenlijk tegen het feit dat de priesters deze eed zouden afleggen. En Trist heeft, zoals vele priesters in die tijd, geweigerd de eed af te leggen, met als consequentie dat hij ondergedoken moest leven. Hij was juist benoemd als pastoor in Ronse. Hij wist niet dat het 5 jaar zou duren, maar het is een periode geweest van 5 jaar. Maar achteraf bekeken, heb ik toch zo ervaren in het doormaken van het leven van Trist, dat het toch wel zeer vruchtbare jaren zijn geworden op het vlak van zijn spiritualiteit. We mogen zeggen, hij is geëvolueerd van een devote priester met de verdieping van zijn spiritualiteit tot zelfs een mystiek iemand. Mm-hmm. Want wanneer we de teksten van onze stichter Trist nalezen na de periode van Ronse, zien we inderdaad een verdieping. En heeft hij zich echt ook verdiept in de mystiek die hier bekend was, Rusbroek en dergelijke. En wij vinden heel mooie teksten hoe dat hij over Gods liefde gaat spreken, maar altijd vanuit een diepe eigen beleving. Dus Gods liefde ziet de echte als de bron van alle liefde. En dat is dan ook, zou ik zeggen, duidelijk geworden in alle activiteiten die hij naderhand heeft verricht, speciaal naar de armen toe, naar de zieken toe, en dus ook doorheen de creatie van niet minder dan 4 congregaties. Het is vanaf 802 dat hij opnieuw dus actief mocht worden. Dan is hij wezens omstandigheden, want hij moest nog wennen aan de nieuwe situatie dat de kerk niet meer het laatste woord had, maar de overheid het voor het zeggen had. Bij inzegging van het huwelijk was het voordien zo dat de kerkelijk huwelijk ook, het huwelijk was dat erkend was door de overheid. Nu was het anders. Trist heeft dat niet altijd gerespecteerd. En daarmee is hij moeten verhuizen van Ronse, wat toch wel een stadje is, naar een boerenhut, zouden we zeggen, Lovendegem. En daar is hij aangekomen, een beetje ontredderd, maar onmiddellijk is hij begonnen met eigenlijk uit te werken wat in hem al voor die 5 voorbije jaren gegroeid was. Het is heel mooi uitgedrukt wanneer hij voor de eerste maal in mei 802 openlijk mag preken, de eerste homilie, dan heeft hij zijn missie. En hij zegt, ik geef u 3 woorden. Ik geef u mijn voorbeeld, mijn onderricht en mijn dienstbaarheid. Ik denk dat dat zeer, zeer sterke woorden zijn. Altijd vertrekken vanuit eigen voorbeeld. Dan onderricht. U kunt niet onderrichten als je zelf geen voorbeeldig leven hebt. Maar alles zien in dienstbaarheid. En over de dienstbaarheid zei jij, u mag mij roepen dag en nacht. Ik ben altijd beschikbaar. Ik wil mijn leven geven voor jullie, zoals Jezus zelf ook zijn leven heeft gegeven voor ons allemaal. Dat was zo zijn boodschap die hij laten uitrijpen had, zou ik zeggen, gedurende 5 jaar. En dan zien we dat totaal helemaal verwezenlijkt gedurende de volgende jaren, de 34 jaar, dat hij daarna zal actief zijn tot zijn moment van zijn overlijden in 1836. Hij wordt naar Gent geroepen, hij sticht de Zusters van Liefde, de Broeders van Liefde, de Broeders van Johannes de Deo en de Zusters Kind Sint Jezu. Telkenmaal als antwoord op concrete noden die hij ziet, maar altijd geeft hij een antwoord vanuit die goddelijke liefde die hem stimuleert, die hem stuurt eigenlijk om liefdevol te worden naar de armsten. Wat hij gedaan heeft in Gent is eigenlijk ontzagwekkend, enorm. Eigenlijk onbegrijpelijk dat hij op zo'n korte periode zoveel heeft kunnen verwezenlijken, maar altijd was het zo concreet zoeken naar antwoorden op noodsituaties en dat vanuit zo die diepe liefde voor de medemens die een uitstraling is, een afstraling is van die goddelijke liefde.
Mm-hmm. Want het is ook zo, als ik me niet vergis, dat hij een belangrijke rol heeft gespeeld, onder meer bijvoorbeeld voor de zorg voor geesteszieken in Gent. Hè? Want die zaten toen nog in het Duivelsteen en samen met dokter Guillain, als ik me niet vergis, is hij dan eigenlijk begonnen met daar ook heel in het bijzonder voor te zorgen.
Ja. Het is zo dat hij eerst gestart is met de Zusters van Liefde van Jezus en Maria in Lovendegem. En met die zusters is hij naar Gent gekomen. En daar is hij onmiddellijk verantwoordelijk geworden binnen de commissie van de Godshuizen, die pas opgericht was. Want bij de Franse Revolutie was alle armenzorg eigenlijk gecentraliseerd in Parijs. Maar dat werkte natuurlijk niet. En dan is men geleidelijk aan, met Napoleon, heeft dat toegelaten dat opnieuw de armen- en ziekenzorg lokaal zou georganiseerd worden. En toen zocht men mensen die daarin actief konden zijn. En Triest werd aangezocht door de bisschop om daarin actief te worden. En zo is hij dan verantwoordelijk geworden eigenlijk binnen de armenzorg en ziekenzorg in Gent. En werd hij onder andere geconfronteerd met die geesteszieken die als gevangenen echt in de boeien zaten in de kelders van het Gerard Duivensteen. Voordien was hij in de bijloken gestart met een tweede congregatie die hij noemde de Hospitaalbroeders van de Heilige Vincentius, om te zorgen voor de bejaarden die daar ook woonden, leefden, maar met erbarmelijke zorg of geen zorg. En dat is de oorsprong van de Broeders van Liefde, die oprichtte op 28 december 1807, maar onze eerste naam was Hospitaalbroeders van de Heilige Vincentius. En eigenlijk zien we daarin ook al opnieuw een oriëntatie van het charisma. Het is ontwikkelen van een hospitaliteit, de gastvrijheid, in de geest van Vincentius Apollo. Vincentius Apollo, de patroon van de caritas, van de armenzorg. Maar de mensen van Gent vonden die naam wat moeilijk en geleidelijk aan hebben ze ons Broeders van Liefde genoemd, wat we vandaag nog altijd zijn. En dan is hij geconfronteerd geworden met de Broeders van Liefde en ook met de Zusters van Liefde, met die geesteszieken. Het was in 1815 dat hij met de broeders in de kelders gegaan is van het Gerard Duivensteen, letterlijk de boeien heeft gebroken en in de plaats van die mensen als gevangenen te beschouwen, als bezetenen, als zotten, om die term te gebruiken van toen, heeft gezegd, nee, het zijn mensen, die moeten geholpen worden. En dat, hier komt heel duidelijk zijn 3 woorden, mijn voorbeeld, mijn onderricht en mijn dienstbaarheid. Ik moet ze dienen met liefde. Maar een liefde die ook zich moet professioneel uitdrukken. En dat is dan zijn samenwerking geworden met dokter Jozef Gislain, heel uniek, een jonge geneesheer, die eigenlijk geen enkele kennis had op vlak van psychiatrie, maar psychiatrie bestond nog niet. Het was, deze mensen werden niet gezien als zieken, ze werden gezien als bezetenen. Maar hij zag in die mensen die alle humaniteit verloren hadden, medemensen. Die moesten geholpen worden, moesten geëerbiedigd worden, moesten verzorgd worden. En heeft dat begonnen met dokter Gislain eigenlijk de psychiatrie te ontwikkelen als eerste in België. Dus we mogen zeggen dat Triest en Gislain zijn echt de pioniers op het vak van de geestelijke gezondheidszorg. Maar altijd zijn professionele toewijding gekoppeld aan de caritas. Mm-hmm. En zijn caritas was altijd een triade, liefde, compassie en dienstbaarheid. Altijd moeten we gaan met liefde naar de medemens. Echt compassie, medelijden met hen hebben. En vanuit dat medelijden, dat iets emotioneel is, echt kijken hoe kunnen we hen helpen, dienstbaar zijn. En dat op een professionele manier. Zo de totale caritas, als we spreken van het charisma van de caritas van Trist, is echt samen te vatten in die vier woorden, liefde, compassie, dienstbaarheid, op een professionele wijze. En dat was echt nieuw in die tijd. Vandaar kunnen we zeggen dat Trist ook een caritas nieuwe stijl heeft ontwikkeld, omwille van die combinatie tussen de caritas eng bekeken, gekoppeld aan het professionele, als concreet antwoord. Hij zei heel eenvoudig, als je iemand graag ziet, moet je hem ook goed verzorgen, op een professionele manier. En Gislijn is zo'n beetje een prototype geworden van deze professionele poot, zou ik zeggen, van de caritas. En zo is de samenwerking tussen Trist en Gislijn het voorbeeld geworden van de geestelijke gezondheidszorg, zoals we doorheen de jaren hebben mogen ontwikkelen.
Mm-hmm. Ik denk dat het ook toch wel zeker de moeite is om even te vermelden, dat is dat u promotor bent van het zalig en heilig verklaringsproces van de kanoniek Petrus Jozef Trist. Kunt u ons een idee geven hoe zo'n proces eigenlijk in zijn werk gaat en wat specifiek uw rol als promotor is in dat proces?
Het is zo, wanneer ik generaal overste geworden ben, zijn we samengekomen met de twee andere generale oversten van de Zusters van Liefde, Jezus en Maria, en de Kindsheid Jezus. Met de vraag, is het nu echt geen tijd om het proces voor de zalig en heilig verklaring van vader Trist in te zetten? Er was al sprake van voordien, maar er waren geen concrete stappen gezet. En zo zijn we dan gekomen, in afspraak dus met de twee andere congregaties. Men heeft mij gevraagd om de promotor te worden van dit proces, dus de verantwoordelijke om het proces in gang te steken. En dan zijn we gestart in augustus 2001 met de opening van het proces op diocesaan vlak. We hebben dan ook een postulator benoemd, die dus het praktisch werk moest doen. We beginnen met alles te verzamelen van de geschriften en dergelijke. En dan ook iemand die de historische struik moest bekijken. Dus we hebben een ploeg gevormd van medewerkers die dus bereid waren om samen met mij, onder mijn eindverantwoordelijkheid, inderdaad dat proces te doen. Dat is een lang proces geweest, maar tegelijkertijd een zeer boeiende aangelegenheid. Het heeft mij de gelegenheid gegeven, samen met die medewerkers, speciaal met de postulator, om al de geschriften van vader Trist door te nemen. En dat is voor mij echt een openbaring geworden, ook om op die manier beter ons eigen charisma te kennen en te begrijpen. En te verdiepen ook. En te zien inderdaad, Trist is iemand geweest die op een buitengewone manier zo dat liefdesgebod gestalte heeft gegeven. Maar telken male vanuit Gods liefde. Omdat hij in die periode van Ronsen, zoals ik reeds heb aangebracht, die 5 jaar te leven als ondergedoken priester, echt overtuigd werd, God is liefde. En God is iemand die ons onvoorwaardelijk lief heeft. En het is deze liefde die we moeten uitstralen naar de anderen toe. En dat is eigenlijk, zou ik zeggen, de kern geworden, de kerngedachte die we ontdekt hebben in het doornemen, in het verwerken van alle geschriften van vader Trist en natuurlijk ook alles wat over vader Trist reeds geschreven was. Dat is een zeer boeiend proces geweest en dat proces hebben we kunnen afsluiten met een speciaal moment, namelijk met de opening van het graf. Het graf is in Lovendegem en het is voorzien wanneer men dus een proces doet van voor zalen- of heiligverklaring, dat dan op dat moment moet geverifieerd worden dat het graf dat aanwezig is, inderdaad het graf is van die persoon. Dat was een heel emotioneel moment, zou ik zeggen, op 25 november 2013, dat we het graf geopend hebben, om dan alles te verifiëren. Dus wij veronderstellen wat we daar gezien hebben, inderdaad de overblijfsels zijn van vader Trist, om dat opnieuw te begraven daarna, terug in een kist te plaatsen. Natuurlijk een aantal reliquieën te behouden. En dat was ook een heel sterk moment dat we dan mochten in onze handen de reliquie eerste klas, dat wil zeggen de beenderen van vader Trist in handen nemen. En die hebben er ook een aantal apart gehouden om daar dan ook reliquieën van te hebben. De volgende stap was dan de afsluiting van het diocesaan proces. Want tot nu toe was alles gebeurd in Gent. Trist is overleden in 1836 in Gent. En dus het principe is, een proces voor zalig en heiligverklaring moet gebeuren in de plaats op de plaats in het diocese waar de persoon overleden is. Dus dat was Gent. Dus we hebben goede medewerking gehad, ook van het bisdom en dergelijke. En wij zijn dus op 15 november 2015 konden wij het proces afsluiten, het diocesaan proces, alles in dozen steken. En wij hadden op dat moment 22.000 bladzijden. Dus dat was een groot dossier dat we gedurende de voorbije 14 jaar hadden verzameld, samen met onze medewerkers. Dat was een heel bijzonder moment, dat dus de bisschop van Gent inderdaad verklaarde, officieel. Dus voor ons is het proces goedgekeurd, afgesloten, en alles mag naar Rome verhuizen. Ik ben zelf naar Rome vertrokken met al die dozen, afgegeven aan de dicasterie, moet ik nu zeggen, voor de heiligverklaring. En daar heb ik dat in de lade kunnen plaatsen. En ik zag naast mij de dozen van pater Lievens. Mm-hmm. Het was zo mijn vraag, wie zou de eerste zijn? En die waren ook pas binnengebracht in het dicasterium. Zo, het was Lievens of Triest. Dat was zo'n beetje het mopje dat we dikwijls dan herhaalden. Wie zal de eerste zijn om inderdaad zalig verklaard te worden, maar als eerste stap officieel als dienaar Gods verklaard te worden. Daarna zijn we nog een paar jaar moeten wachten. Er zijn verschillende commissies geweest die alles onderzocht hebben. Er was een technische commissie die dus blijkbaar ieder blad heeft nagekeken. Want ik werd opgeroepen om te stellen dat er een aantal bladzijden ontbraken. Gelukkig waren ze van goede wil en mochten we deze bladzijden gewoon toevoegen. En moesten we niet het hele dossier opnieuw samenstellen. Daarna kwam natuurlijk de meer theologische commissie, die dus grondig moest nakijken of er niks aanwezig was tegen, zou ik zeggen, de geloofsleer. En ook hier kregen wij een positief bericht en dan mochten wij starten met het samenstellen van de positio. En de positio is eigenlijk een thesis, mogen we zeggen, waar we eerst de biografie moeten uitschrijven. Het was ook een groot werk, deze biografie. Er waren reeds verschillende biografieën geschreven, maar nu moest ieder letter, bij wijze van spreken, kunnen bewezen worden naar de bronnen toe. Het was een groot werk om uiteindelijk te komen tot een definitieve biografie. Dan kwamen uittreksels, belangrijkste uittreksels van de geschriften van Triest. Dan kwamen, een heel belangrijk punt, de getuigen. Wij moesten dus, omdat het een historisch proces is en er geen levende getuigen meer zijn, moesten we dus aan mensen vragen, wat betekent Triest nog voor u vandaag? Ze hebben een vijftigtal mensen ondervraagd. Leken, priesters, broeders, zusters, bisschoppen. Dat was belangrijk om zo'n grote variatie te hebben, internationaal ook. En ik mag zeggen, die getuigenissen zijn zeer treffend geweest. Ik heb dat ook heel graag zitten beluisteren, hoe mensen vandaag inderdaad nog heel getroffen waren door die persoon van Triest. Door de boodschap die hij en bracht voor hun eigen leven en ook voor hun eigen apostolaat. En dan finaal kwam het grote werk, wanneer dus de theologische commissie had gezegd, we zijn akkoord, mochten we dan finaal de kern van de positie uitschrijven, bewijzen dat Triest de deugden, namelijk op een heldhaftige wijze, heeft beleefd. En als we spreken over de deugden, dan gaat het over de kardinale deugden, dan gaat het over de goddelijke deugden, dan gaat het ook over de evangelische deugden en dan gaat het natuurlijk over de deugd van nederigheid.
Dat is natuurlijk de basis van uw boek en we gaan er even tussenuit voor wat muziek en we komen daarna bij u terug. En dan horen wij zeer graag van u wat die deugden zijn en hoe die gemanifesteerd zijn in het leven van Petrus Jozef Triest.
The gentle healer came into our town today. He touched blind eyes and the darkness left to stay. But more than the blindness, he took their sins away. The gentle healer came into our town today. The gentle healer came into our town today. He spoke one word that was all he had to say. And the one who had died just rose up straight away. The gentle healer came into our town today. Oh, he seems like just an ordinary man, with dirty feet and rough but gentle hands. But the words he says are hard to understand, and yet he seems like just an ordinary man. The gentle healer, he left our town today. I just looked around and found he'd gone away. Some folks from town have followed him, they say, that the gentle healer is the truth, the life, the way.
Welkom terug, beste luisteraars van De Leeswijzer. We zijn nog steeds met broeder René Stokman hier in onze studio's om het te hebben over zijn nieuwste boek, Petrus Jozef Triest, Anders Bekeken, spiritueel portret vanuit de deugden, verschenen bij uitgeverij Bethsaida. Broeder René Stokman, we hebben het reeds gehad over de figuur van Petrus Jozef Triest, over het proces dat uiteindelijk, en dat hopen wij samen met u, we bidden ervoor, tot zijn zaligverklaring en heiligverklaring mag leiden. Maar u sprak over de deugden. Kunt u even uitleggen wat die verschillende deugden zijn? U sprak over de kardinalen, de goddelijke deugden, evangelische deugden. En vooral, want daarover gaat natuurlijk ook uw boek, hoe zich dat gemanifesteerd heeft in het leven van Petrus Jozef Triest.
Dank u wel. Het is inderdaad zo dat wanneer de positio is neergeschreven, een belangrijk deel was het uitschrijven van de wijze dat Petrus Jozef Triest de deugden beleefd heeft. En dus wanneer dit goedgekeurd werd door de paus finaal, en dus beschouwd werd als zijnde, ja, hij heeft de deugden op een heldhaftige manier geleefd, dan is hij aanvaard geworden als eerbiedwaardig. En eerbiedwaardig, om even daar terug te komen, is dus eigenlijk de eerste stap, officiële stap, naar de zaligverklaring en de heiligverklaring. Het is een titel die mij nooit meer kwijtgeraakt. Het is een officiële titel. En ik moet u zeggen, het grote werk van ons is nu beëindigd. En nu wachten wij op een teken van hierboven, een mirakel, om de volgende stap te kunnen zetten, de zaligverklaring, en bij een tweede mirakel de heiligverklaring. Zo, dat is het proces. Dus we zitten nu in de fase eigenlijk, de fase die heel belangrijk is, de erkenning door de kerk, dat inderdaad Petrus Jozef Triest de deugden op een heldhaftige wijze heeft beleefd. Deugden, inderdaad, het gaat over de vier kardinale deugden. En dat zijn eigenlijk de deugden die reeds gekend zijn vanuit de Griekse filosofie, maar die Augustinus en ook Thomas van Aquin heeft overgenomen als eigenlijk basishoudingen van een goed leven. Waarop eigenlijk, zou ik zeggen, ook het gelovig leven moet opgebouwd worden. En dat gaat dan over de voorzichtigheid, de rechtvaardigheid, de moed en de matigheid. Dat zijn de vier kardinale deugden. Kardinale deugden hebben niks te maken met de kardinalen. Het gaat alleen maar over scharnieren. Het woord cardo, het is een scharnier. Waar dus het leven, zou ik zeggen, om draait. En een deur zal goed open en dicht gaan als het goede scharnieren zijn. En dus dat beeld wordt gebruikt voor de kardinale deugden. Wij hopen natuurlijk ook dat de kardinalen ook de kardinale deugden mogen beleven. De tweede zijn de goddelijke deugden, de drie goddelijke deugden, geloof, hoop en liefde. Die natuurlijk gekend zijn. Ik heb wel bewust in mijn boek de volgorde aangepast. Mm-hmm. En ben begonnen met de basis van alles, de nederigheid. Het is een keuze geweest, omdat ik vond van, en ik volg hierbij Augustinus, die zegt, ik weiger de nederigheid als een deugd te beschouwen. Het is de grondhouding waarop alle deugden moeten zijn gebouwd. En ik ben daarom begonnen met als eerste deugd eigenlijk te beschouwen, de nederigheid als basis. En dan hebben we nog tenslotte de drie evangelische deugden, de wijze dat Jezus geleefd heeft en die dan ook vertaald worden in onze geloften als religieuzen, namelijk de armoede, gehoorzaamheid en de zuiverheid. En deugden, ik heb hier een mooie definitie van een deugd gevonden in de catechismus van de katholieke kerk en eigenlijk is het een zeer mooie definitie. Een deugd is een levenshouding. Een vaste gesteltenis om het goede te doen. Ze maakt de mens mogelijk om niet alleen goede daden te stellen, maar ook om het beste van zichzelf te geven. De deugdzame mens streeft naar het goede, hij streeft het na en kiest ervoor in concrete daden. En eigenlijk is het dat we dan gekeken hebben, en naar onze stichter toe, heeft hij inderdaad de deugden beleefd en heeft hij ze op een heldhaftige wijze beleefd. En dat hebben we geprobeerd inderdaad systematisch te doorlopen met al de deugden die hier dus vernoemd werden, om telkens maar zijn geschriften na te kijken, ook zijn biografie na te kijken, de wijze dat hij geleefd heeft, wat we weten van zijn levensgeschiedenis, om dan te stellen inderdaad, hij heeft deugdvol geleefd en dat zelf op een heldhaftige wijze. Mm-hmm. En ik mag zeggen, bij iedere deugd zijn we erin geslaagd om inderdaad de teksten te vinden die duiden dat Tries inderdaad de deugden beleefd heeft en zelfs zover dat hij ze op een heldhaftige wijze heeft beleefd. En dus het feit dat Paus Franciscus de laatste week van zijn leven inderdaad tijdens de laatste audiëntie die hij gegeven heeft aan de prefect van de heiligverklaring Tries dan ook aanvaard heeft om eerbiedwaardig te worden, wil zeggen dat hij ook dus gezien heeft en dus het advies gekregen heeft vanuit de congregatie of dicasterie van de heiligverklaring, dat Tries inderdaad alle deugden op een heldhaftige wijze heeft beleefd.
Maar toch heel mooi dat Paus Franciscus, die zelf ziek was, hè, die zelf de laatste fase van zijn leven inging, ja, dat het dan juist die goedkeuring voor Petrus Jozef Tries is, die heel zijn leven eigenlijk echt gegeven heeft aan de zieken en aan de armen om voor hen te zorgen.
Ja, inderdaad. Dus we waren daar zeer gelukkig mee. En tegelijkertijd, ik herhaal nog eens, vond ik het belangrijk om dat niet zomaar in de positio weg te steken. Het boek is geschreven, de positio ligt in Rome, om te zeggen, laat ons toch ook maar even dat ook meedelen met anderen. En dat is dan de basis geworden van het boek, waarbij ik geprobeerd heb zo, wat we in de positio ontwikkeld hebben, op een leesbare manier ook aan te brengen, met telkens maar ook de deugd als dusdanig even te duiden. Wat ook belangrijk, het was ook een studie voor mezelf, om eens opnieuw te kijken, wat zijn nu die deugden? En ook tegelijkertijd een vraag naar mezelf. Hè. Hoe sta ik er zelf tegenover? Hè? Leid ik zelf een deugdvol leven? Hè? Zeker niet heldhaftig. Hè? Maar is het al minimaal voorzien dat ik inderdaad een deugdvol leven leid? En ik ben in het boek begonnen met de nederigheid. Het is niet wat ik moest doen in de positie. Op positie in de nederigheid het laatste. Maar ik heb bewust gekozen in het boek om te beginnen met de nederigheid. Verwijst naar Augustinus, die zegt, het is de grondhouding. Mm-hmm. En inderdaad, tegenover de nederigheid staat de hoogmoed. En de hoogmoed, mijns inziens, is de grootste zonde en de origine van alle zonden. Wat gebeurd is in het aardsparadijs, het boek Genesis, gaat daarover. De mens die zijn eigen God wil worden. De hoogmoed, met alle gevolgen van dien. Het kwade dat inderdaad in de vrijheid van de mens is getreden, om hem daar, zou ik zeggen, weg te trekken van God en te verleiden om zijn eigen God te worden. Wat vandaag nog steeds gebeurt. De hoogmoed, denk ik, is sterk aanwezig in ieder van ons. Het is een bedreiging voor ieder van ons. Het is ook, zou ik zeggen, het instrument dat de duivel gebruikt om de mensen in zijn greep te krijgen en hen weg te trekken van God. Dus ik ben echt begonnen met de nederigheid en dus inderdaad gezien dat Vader Trieste nederig was. Iemand die zich echt volledig gaf en verwijst nogmaals naar wat hij daar aanbracht bij zijn missie na 5 jaar ondergedoken te leven. Ik wil u mijn voorbeeld geven, mijn onderricht en mijn dienstbaarheid. En bij dienstbaarheid zei hij, u mag mij altijd roepen. Ik ben altijd bereid om u te helpen. Dag en nacht. Zelfs als het weer heel slecht is, modderige wegen, die tijd waren waarschijnlijk heel wat modderige wegen, u mag mij altijd roepen dag en nacht, want ik wil mezelf geven voor u, voor het welzijn van de anderen. Dus we zien in heel zijn levens echt die nederige grondhouding zich altijd wegschenken, zichzelf wegschenken. En daarover gaat het eigenlijk bij de nederigheid. We nemen het voorbeeld van Christus zelf, zoals beschreven is in de brief van de Filippenzen. Hij, die gelijk was met God, heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God. Heeft zichzelf vernederd door gehoorzaam te worden door de dood, tot de dood aan het kruis. Wel, dat zien we ook inderdaad, die kenosis, die zelfverloochening, echt aanwezig in het leven van Vader Tries. Dus die grondhouding van de nederigheid, ben ik echt van overtuigd, is wel sterk aanwezig. Is echt de grondhouding ook, waaruit alle andere deugden kunnen gezien en ook beschouwd worden. En dan heb ik gekozen, ook een beetje het tegenovergestelde van de positio, om dan de drie goddelijke deugden te bespreken. In feite is het een stuk andere optie, namelijk men kan zeggen, goed, alles begint op het humane en wordt geradicaliseerd door het goddelijke. We kunnen ook zeggen, het goddelijke is echt de basis om het humane te radicaliseren. En ik vond het ook wel belangrijk, kijken dat triest, vond ik echt, ja, bij hem was het goddelijke, de goddelijke deugden, waren echt de basis geworden om al de rest te begrijpen. En dan heb ik het heel speciaal natuurlijk over de liefde. Wanneer we zien dat hij gegrepen is door Gods liefde en dat ook aan de congregatie als devies heeft meegegeven, God is liefde. Dat is ons devies als broeders van liefde, God is liefde. Je kunt niks doen buiten God is liefde. U kunt alleen maar liefdevol zijn naar de medemens toe, naar de armste toe, wanneer u zelf laat grijpen door Gods liefde. Het is Gods liefde die u liefde bekwaam maakt. Mm-hmm. En zo, dat is echt zo de grondvisie bij Triest, wanneer het heeft over de liefde. Het is me opgevallen bijvoorbeeld bij het doornemen van de teksten, een man die zoveel naaste liefde heeft verricht, u zou denken, hij heeft veel geschreven over de naaste liefde. Hij heeft heel weinig geschreven over de naaste liefde, maar heeft heel veel geschreven over de goddelijke liefde, omdat dat voor hem de basis was voor zijn naaste liefde. Dus dat is ook, mijn indruk was toen heel sterk zo, wij moeten beginnen zo met die eerste deugd van de liefde, want dat is eigenlijk de grond geworden van onze stichter. De liefde die het dan heel sterk zo beschrijft als wij moeten proberen altijd Jezus zelf te ontmoeten in de medemens. In verschillende geschriften komt het heel sterk voor, een heel sterke visie. We kunnen alleen maar de mens lief hebben als we Jezus zelf ontmoeten. Dat is de caritas. En dat is ook ten andere wat neergeschreven is door Paus Benedictus in zijn encycliek Deus Caritas Est, waar hij duidelijk zegt, het verschil tussen de caritas en de filantropie is de liefde. Bij caritas gaat het over de liefde, bij filantropie gaat het over hulpverlening. Bij caritas gaat het altijd over de persoon van Jezus. Mm-hmm. Jezus zien, erkennen en beminnen in de medemens. Dat is echt de kern van de caritas. En dat zien we ook zo neergeschreven bij Varutis, heel sterk zo. Altijd proberen Jezus zelf te zien, te herkennen, te ontmoeten en te beminnen in de medemens. En dan zult u echt de Christus lief hebben in de medemens. Verwijzen naar Matthäus 25:40, die zegt, alles wat je gedaan hebt voor een van de geringste van de mijnen, heb je voor mij gedaan. Dat is ook een tekst, denk ik, die voor Triest heel belangrijk was. We hebben in Rome een klein museum ingericht van de stichter. En daar heb ik geprobeerd zo ook aan te duiden wat zijn de bronnen van zijn spiritualiteit. En het eerste bron is het evangelie, Jezus zelf. En ik heb daar een oude Bijbel opengelegd op Matthäus 25:40. Al wat je gedaan hebt voor de geringste van de mijnen, heb je voor mij gedaan. Voor hem was de baas ook de Eucharistie. Hij had een heel groot belang in het dagelijks vieren van de Eucharistie. Hij was een priester. Maar voor hem de Eucharistie was altijd het sacrament van de liefde. En hij ook in zijn preken had hij altijd daarop terug zo van het belang van Jezus zelf te ontmoeten, Jezus echt aanwezig in de Eucharistie. Dat van vandaag ook een hele boodschap is. De werkelijke aanwezigheid van Christus, de Eucharistie, die door sommigen wel eens in vraag wordt gesteld, bij Triest was dat fundamenteel. En ik denk dat ook voor ons fundamenteel moet blijven. Het echte geloof dat Jezus aanwezig is en aanwezig blijft in de Eucharistie. Hij zegt het heel mooi. Hij zegt, bij de menswording heeft Jezus zijn godheid opzij gezet. Maar met de Eucharistie heeft hij zelfs zijn menszijn opzij gezet om aanwezig te komen in dat stukje brood, in dat bloed. Om op die manier echt aanwezig te komen in de mens zelf. Blijf het aanwezig zijn. Ik vind dat een zeer, zeer mooie visie, zo heel eenvoudig, maar heel belangrijk zo, rond die goddelijke aanwezigheid in de Eucharistie. Het is dat ook een zeer sterke mariale devotie. Wanneer hij bijvoorbeeld naar Rome ging voor de erkenning van de zusters van liefde, passeerde hij in het mooie bedevaartsoord in Loreto. En daar is hij gaan bidden, aan het huisje van Nazareth, is bewaard in Loreto. En hij zegt van, kijk, als de congregatie erkend wordt, kom ik terug. Want naar Loreto nu reizen, dat is een paar uur vanuit Rome, met de wagen natuurlijk, hè. Maar dan was dat een paar dagen of een aantal weken eerder dat je er was, maar moest hij door de Abruzzo richting Loreto. Hij is teruggekeerd. Om te zeggen van, inderdaad, Maria heeft mij echt hier geholpen in de erkenning van de zusters. En aan iedere komende tijd gaf hij een mooie prent van Onze Vrouw van Loreto. Een prent die we nog altijd ook in bewaring hebben. Ook zijn eigen hartdevotie was heel sterk. En ook hier zag hij opnieuw zo de uitdrukking van Gods liefde. Hij is opgevoed, opgeleid in de periode dat de heilige hartdevotie ontwikkeld werd. En hij heeft dat heel sterk persoonlijk voor zichzelf ontwikkeld. Het heeft hem ook geholpen om het jansenisme te overstijgen. In de opleiding als seminarist was hij sterk getroffen door het jansenisme. De strenge God. De God die veroordeelt. De strenge. En geleidelijk aan heeft hij dankzij de heilige hartdevotie de barmhartige God ontdekt. En hij heeft dan hier een van zijn mooiste gebeden ontwikkeld om te zeggen, God, ik geef u mijn hart en u moet alle wonden van mijn hart genezen. De wonden van hoogmoed, van ijdelheid, alle wonden. Behalve één wond, zegt hij, de wonde die uw liefde in mijn hart heeft veroorzaakt. Die wonde moet blijven. Opnieuw is dat een teken zo van zijn mystieke houding. Zo spreken over die wonden, die liefdewonden in het hart. Hè. Ik vind dat een heel, heel mooi beeld dat hij daarin ontwikkelt. Dus dat is zo wat de kernwoorden. En natuurlijk, zouden we zeggen, hij is sterk geïnspireerd geworden door Vicentius Apollo. Vicentius Apollo was een model voor hem, voor de Caritas. En dus ook als we spreken over het charisma van de Caritas, dan kunnen we zeggen van dat ook het figuur van Vincentius was voor hem heel dierbaar. De eerste naam van de Broeders van Liefde was Hospitaal Broeders van de Heilige Vincentius. En het was zelfs de bedoeling bij de stichting van de Zusters van Liefde om hen toe te voegen aan de Dochters der Liefde van Vincentius. Dus hij was zeer Vincentiaans geïnspireerd. Maar tegelijkertijd ook, wanneer het dan de regel moest uitschrijven voor zowel de Zusters als de Broeders van Liefde, combineerde hij de Vincentiaanse spiritualiteit met de visie over de contemplatie van Bernardus van Clairvaux. Want een van de woorden die hij graag gebruikte was een woord van Bernard van Clairvaux: de maat van de liefde is liefde zonder maat. Een zeer sterk woord van Bernardus. En we vinden dus altijd die twee elementen samen bij Trist. En eigenlijk is dat ook een uitdrukking van zijn eigen leven. Men kan maar liefdevol zijn naar de medemens toe als we het volledig ons openstellen voor Gods liefde. Het is Gods liefde uitstralen in de wereld. Het is een beetje hetzelfde, denk ik, wat wij ook bij Moeder Teresa zien. Moeder Teresa werd ooit gevraagd door een reporter: uw zusters, zijn dat contemplatieven of apostolische zusters? En haar antwoord was ja. En die reporter dacht, ja, Moeder Teresa wordt wat oud, ze heeft me niet goed begrepen. Opnieuw de vraag gesteld, opnieuw ja. En toen vroeg hij, wat bedoelt uw moeder? Hij zegt, ja, hoe kunt u nu apostolisch zijn wanneer je niet contemplatief bent? Je kunt toch niet met liefde naar de medemens gaan als je zelf niet vol bent van de liefde van God. En ik denk dat heel sterk ook aanwezig is bij onze stichter. Het is natuurlijk maar één deugd hier dat ik nu wat dieper op inga, maar het is wel, denk ik, een fundamentele deugd dat Trist hier op een heldhaftige wijze heeft beleefd. Niet alleen in zijn spiritueel leven, maar natuurlijk telkenmaal opnieuw heeft verwerkelijkt in zijn dagelijkse keuze voor de armen. Als we zien wat hij gedaan heeft gedurende die 34 jaar dat hij in Gent aanwezig was, voor de armen, voor de zieken, via zijn congregaties, die tot vandaag, zou ik zeggen, dat werk ook verder zetten van de christelijke naastenliefde, van de Caritas, dat is uiteindelijk buitengewoon. En dat kan alleen maar begrepen worden bij iemand die inderdaad vol is van Gods liefde. Het is like een vat van liefde dat overstroomt en dat zien we echt bij onze stichter. En daarom kunnen we zeggen dat hij zeker de deugd van liefde, want er zijn veel deugden en we hebben geprobeerd aan alle deugden te doorlichten, maar we kunnen zeker zeggen dat hij de deugd van liefde op een heldhaftige wijze heeft beleefd.
Wat daar ook interessant in is, denk ik, is het procesmatige. Want ik kan mij voorstellen, ja, hij komt na 5 jaar in Ronse ergens een soort van spirituele verdieping te hebben meegemaakt. Ziet u dan vanaf dan een radicale verandering? Of is er echt een soort van procesmatige groei in de heroïsche beleving van die deugden? Of is dat iets plots geweest?
Ik denk dat inderdaad de groei gebeurd is tijdens de 5 jaar. Maar dat hij natuurlijk niet de mogelijkheid had om zich dat ook om dat te laten uiten. Omdat hij heel voorzichtig moest zijn, dus dan moest hij de deugd van voorzichtigheid en matigheid en dergelijke heel sterk beleven. En dat heeft hij ook gedaan. Dus hij heeft dan zelfs in de periode van Ronse heeft hij zijn moed getoond. Hè, door zelfs de vrouw te gaan berechten van een brigadier die hem in feite vervolgde. Dus hier ziet je dus dat hij moed had. Dus we kunnen heel wat deugden ook vinden in die periode van Ronsen. Maar dan gaat het hier over de kardinale deugden van voorzichtigheid, van rechtvaardigheid, moed, matigheid. Die elementen zijn zeker aanwezig. Maar de groei is echt, denk ik, in die periode gebeurd vanuit zo dat diep besef van God is liefde voor mij en voor iedereen. Als we zien, wij hebben zijn dagorde van de tijden van Ronsen, hoe hij zijn dag indeelt, dus met bidden, bijbelstudie, contemplatie, eucharistie, ziekenzorg. Zo, hij heeft geprobeerd echt zo'n evenwicht te vinden in zijn leven. En eenmaal hij dus openlijk mocht werken, ik zou zeggen, het is niet geleidelijk gebeurd, maar het was bijna zo van een explosie, mag ik niet zeggen, van, maar hij was gereed. En dus zien we inderdaad, hij begint daar in Ronsen als pastoor. Eindelijk mag hij openbaar preken en mag hij zijn werk als priester doen. Maar dan is hij een beetje voortvarend. Waarschijnlijk vanuit al die energie die misschien wat verdrongen was, laat hij zich nu uiten, is wat voortvarend. Hij moet verhuizen naar Lovendegem. Maar ook daarna, een paar weken, is hij al volop bezig en zegt hij, ja, er zijn toch wel heel wat... De hoofdzonden van mijn parochie zijn dronkenschap, godslastering en onkuisheid. Dat is zijn analyse, na een paar weken. Wat moet ik doen? Ik moet bidden tot Maria. En tegelijkertijd moet ik zien of ik de kinderen kan opvoeden, en dat was een zeer goede visie, de kinderen opvoeden op zo'n manier dat ze niet gaan vervallen in dezelfde wijze. Dus dat was een zeer, zeer authentieke houding. Dus gebed voor hen, voor hen die zondige bewijzen van spreken, en tegelijkertijd zien, wat kan ik doen? Caritas. En Caritas dan vooral preventief werken. En dat is de Stichting van de Zusters van Liefde geweest, om dus onderricht te geven aan de kinderen, om op die manier en tot goede mensen te komen. Dus je ziet dat hij echt gereed was om ja, voor mij is het geen geleidelijk proces geweest. Het geleidelijke proces is gebeurd tijdens de 5 jaar contemplatief leven in Ronsen. En dan was hij totaal gereed zich om zich volledig te geven. En het is een volledige haven geweest, eigenlijk zonder reserve. Vandaar ook woord dat hij genoemd wordt de Vincentius Apollo van België. En bij Vincentius is het bekende woord gekend zo, d'avantage, altijd meer, nooit genoeg. En dat is een oude film van Monsieur Vincent, waar hij gevraagd wordt zo, de oude man zit daar, heel zijn leven zich gegeven aan de armen. En ze zegt, je hebt toch veel gedaan, hè? Oh, ik heb niet genoeg gedaan. Ik heb te veel geslapen. En we weten dat hij maar 4 uur per nacht sliep. D'avantage. Altijd meer. Wel, ik vind dat ook bij onze stichter, bij vader Tris zo. Dat woord d'avantage. Nooit genoeg. Altijd gedwongen worden. Caritas Christi urget nos. Door de liefde van Christus die ons dwingt om inderdaad ons volledig te geven naar de anderen toe.
Mm-hmm. Stel nu dat we hier... de kanunik zelf op bezoek zouden hebben en hij zou de mensen willen toespreken van deze tijd. Welke boodschap denkt u dat Petrus Jozef Trist zou hebben voor de mensen vandaag?
Wel, ik denk dat vader Trist blij zal zijn, gelukkig zal zijn, te zien dat er vandaag zoveel zorg voor medemensen ontwikkeld is geworden. Hij ziet eigenlijk dat zijn werk niet vruchteloos was. Heeft heel wat in gang gestoken. Als ik nu alleen maar de zorg neem voor geesteszieken, de geestelijke gezondheidszorg, dat totaal gemarginaliseerd was, waar eigenlijk geen zorg aanwezig was, nu zien we toch, ik neem nu Vlaanderen als voorbeeld, een gans netwerk van zorg voor medemensen. En dus hij zal gelukkig zijn, Trist, wanneer hij ziet hoeveel zorg er voor mensen gegeven wordt. Maar ik denk dat hij toch zal oproepen om de zorg altijd te laten voortvloeien vanuit de liefde. En dat hij terug zal komen op zijn 4 woorden. Volle caritas is altijd liefde voor de medemens. Concrete liefde voor de medemens, maar die zijn origine vindt in Gods liefde. En hier zal hij misschien wat teleurgesteld zijn, dat er misschien wel heel wat zorg is, heel wat professionele zorg is, die goed bestuurd wordt en dergelijke. Maar misschien gaat hij zien en spijt hebben dat er misschien wat spirit ontbreekt daaraan. En het zal misschien zijn opdracht worden nu vandaag van te werken. Hoe kunnen wij opnieuw de spirit erin krijgen dat inderdaad over de volle caritas kan gesproken worden. De liefde als uitstraling, afstraling van Gods liefde voor de concrete medemens. Echte compassie met de medemens. En dan de mens dienen en dat op een professionele wijze. als je de professionaliteit afzondert van de caritas, en dat is het gevaar vandaag, denk ik, dan krijgen we techniciteit, technische zorg. En ik denk dat we ook soms horen, ook in algemene ziekenhuizen en dergelijke, de technische zorg is zeer goed, is zeer, zeer sterk ontwikkeld, maar soms is het hart er afwezig. En ik denk dat dat de boodschap zal zijn vandaag van Vader Triste. Breng terug het hart in de zorg. Zie dat inderdaad alles gefundeerd is op die liefde. En daarvoor is het nodig om ons open te stellen voor Gods liefde. En probeer inderdaad in de medemensen Jezus zelf te zien. Jezus zelf te ontmoeten, Jezus zelf te beminnen. En dan zult u echt mogen zeggen dat uw zorg evangelisch gestoeld is en gebaseerd is.
Broeder René Stokman, schrijver van Petrus Jozef Triest, anders bekeken, spiritueel portret vanuit de deugden, verschenen bij uitgeverij Bethsaida. Ik dank u van ganser harte voor dit mooie interview. En het is zeker ook niet alleen een motivatie voor onze luisteraars om uw boek in huis te halen, maar zeker ook te beginnen bidden op voorspraak van Petrus Jozef Triest voor mirakel, naar wat terug devotie rond bepaalde grote figuren uit onze streken, waaronder deze echte arbeider in de wijngaard van de Heer.
Inderdaad, we mogen fier zijn als Vlaming, denk ik, om Petrus Jozef Triest nu als een eerbiedwaardig te mogen benoemen. Maar het werk is niet af. En het werk bestaat nu vooral dat wij inderdaad zouden bidden dat een teken van hierboven zou mogen gegeven worden. En dat teken van hierboven, door de kerk is toch altijd bepaald als een mirakel, een genezing die blijvend is, op voorspraak van de eerbiedwaardige Petrus Jozef Triest. En daarom dank u wel voor die oproep om inderdaad te bidden dat de eerbiedwaardige Petrus Jozef Triest eens ook zalig zou mogen verklaard worden. En dan is hij zalig voor, speciaal voor België, maar misschien ook daarna heilig, dat het dan ook universeel, zou ik zeggen, zijn boodschap van de Caritas kan uitstralen. Dank u wel voor het interview ook.
Wij hopen en bidden samen met u.
Dank u wel.
Zo, dierbare luisteraars, we hopen dat u helemaal zin hebt gekregen om het boek Petrus Jozef Triest anders bekeken, spiritueel portret vanuit de deugden, verkrijgbaar bij uitgeverij Bethsaida en geschreven door broeder René Stokman, zelf in huis wilt halen, om de spiritualiteit van deze bijzondere figuur uit onze Vlaamse katholieke geschiedenis te ontdekken en tot u te laten komen. In het bijzonder wat betreft de wijze waarop dat hij de deugden heeft beleefd. We danken u van ganser harte voor het luisteren. Graag tot een volgende keer wanneer we opnieuw één of meerdere boeken op uw digitale leestafel zullen leggen. Van harte dank en graag tot een volgende keer.